Goedemiddag gemeente, oudere jongeren, broeders en zusters, thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Johannes 10, vers 1 tot en met 18. Het thema van deze dienst is een herder, een kudde. Mededelingen namens de kerkenraad. Na de dienst is er hier in de kerk zingen. Van harte aanbevolen. Voor de slotzang zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de emeritekas. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte. Deze collecte is bestemd voor het bouwfonds. Een deel van de eerste collecte van vandaag gaat naar gevangenenzorg en een deel gaat naar Stichting Kerk en Minima. Het gebedspunt van vanmiddag betreft Stichting Kerk en Minima. Deze organisatie verleent op praktische en adequate manier hulp aan mensen aan de rand van de plaatselijke samenleving. Te denken valt aan hulp in natura, zoals de aanschaf van witgoed en ondersteuning in contact met instanties. Ik wil u vragen om notie te nemen van de terugkerende rubriek in het pneeuwcontact. We willen bidden voor de mensen die aan de rand van de maatschappij leven en bidden om zegen op het werk van de stichting. We gaan nu vers 1 en 5 van de schoolpsalm, psalm 111, zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag in deze doopdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 139 en daarvan het 8e en ook het 9e vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeente verzeld toen ik verborgen saamgesteld als een borduur zo lag verscholen. Van mij was niets voor u verholen. En ook het 9e vers van Psalm 139. Wij zingen Psalm 73, de 13e vers. Als we belijdenis hebben gedaan, ook in deze dienst van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Psalm 73, de 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, ja nedergedaald is ter helle. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van de zonde. Ik geloof wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. In deze dienst zal de doop bediend worden aan het zoontje van Laurette en Dirk-Jan Hazendonk. En voordat dat gaat gebeuren, gaan we met elkaar het formulier lezen dat daarvoor is opgesteld. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. En daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden we geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwaad voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. En zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. En zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit allemaal niet begrijpen, mogen we ze toch van de doop niet uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovele als er de Heere onze God ertoe zal roepen. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. En zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. We willen nu met elkaar zingen op Psalm 105, het zesde vers, en dan zal de kleine worden binnengebracht. Mag ik jullie vragen, Dirk-Jan en Laurette, om op te staan. Geliefden in de Heere Christus. U heeft gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gaan gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen een oprecht antwoord geven. Ten eerste beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, daarom ook aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. In de tweede plaats beleidt u dat de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en die in de christelijke kerk hier ook wordt geleerd, dat dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is. In de derde plaats belooft u en neemt u zich voor om uw kind, waarvan u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Broeder Hazendonk, wat is daarop uw antwoord? Ja. En zuster Hazendonk, wat is daarop uw antwoord? Lieve ouders, beste Dirk-Jan en Laurette, als je twee woorden wilt gebruiken die betrekking hebben op de doop, dan zou je de woorden verbond en belofte kunnen gebruiken. Verbond en belofte. Waarom worden onze kinderen nou gedoopt? Omdat God zijn verbond heeft met ons, maar ook met onze kinderen. En dat verbond, dat is al heel oud, dat begon al bij Abraham. En dat loopt door tot op de huidige dag. En het zal gaan doorlopen tot de dag waarop de Heer Jezus terugkomt. Zo lang bestaat dat verbond en zal het blijven bestaan. Gods verbond, zijn genadeverbond. En het tweede, wat we tegen elkaar mogen zeggen als het gaat om de doop van onze kinderen, het gaat om Gods belofte. Er wordt niks in dat doop, in de doop, in het kind verzegeld. Maar het gaat om de belofte. Welke belofte? De belofte van God drieënig. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. God de Vader die wil de Vader zijn van jullie Jefta. En God de Zoon wil de zonden wegnemen van jullie kind. En God de Heilige Geest die wil het hart van jullie Jefta veranderen, zodat hij straks als hij ouder wordt werkelijk de Heere gaat dienen en volgen. Nou, dus, en dat is een geweldig iets, hè, dat de Heere zijn beloften aan onze kinderen geeft. En wat mogen wij nou doen als ouders? We mogen onze kinderen voorleven en we mogen ook doorgeven. Doorgeven wat de Heere belooft. En dat mogen we bidden doen. En ik hoop dat jullie dat elke dag opnieuw zullen doen. Handen vouwen. En zullen bidden voor jullie Jefta. En ook zullen bidden voor jezelf. Om werkelijk dat doel te bereiken wat we voor ogen hebben. Dat Jefta straks ook een kind mag zijn dat de Heere dient en hem volgt. Ik wens jullie alle zegen van de Heere toe bij de opvoeding van Jefta. Gemeente, als we zometeen getuigen zijn geweest van de doop van de kleine, dan willen wij de ouders staande gaan toezingen zoals we dat gewoon zijn. Psalm 105 vers 5 over dat vaste verbond dat de Heere heeft van geslacht tot geslacht. Jefta, Hendrik, Hazendonk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen deze doopsbediening besluiten met het gebed dat het formulier ons voorhoudt. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo ook tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit ook met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godvrezend wordt opgevoed en meer mag groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hem en ons allen bewezen hebt, zal belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, zal leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en zal mogen overwinnen. Dan zal hij en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig worden geloofd en geprezen. We bidden u ook, Heren, of u ons, als we zo meteen uw woord gaan opendoen, de leiding van uw geest wilt schenken. Die altijd weer onmisbaar is om te kunnen verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. Wilt u ons naar uw belofte vervullen en ons een rijk gezegend moment zo met elkaar geven. Zie ons aan in hem, in wie alle zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 5 en ook vers 17 willen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 119, vers 5 en ook vers 17. En die verzen die luiden als volgt. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? En het 17e vers: leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij Johannes 10 en we lezen de verzen 11 tot en met 18. En daar zegt de Heer Jezus: ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. Ik word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht om het te geven. Ik heb macht om het opnieuw te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de schriftlezing. En vanmiddag is het uitgangspunt de versen 14 tot en met 16... die we net gelezen hebben, waar de Heer Jezus zegt: ik ben de goede herder. En we willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Je ziet het nog wel eens, gemeente. Een herder met een kudde. Ook juist in onze omgeving. Het is nou niet meer zo als vroeger. Maar ja, je kan zo nu en dan toch nog wel eens een kudde en een herder ontdekken. Op de Ginkelse Hei of bij Ermelo of bij Soest. En het is een prachtig gezicht. Honderden schapen bij elkaar en een herder. Vaak ook vergezeld van een herdershond. En wat een prachtig gezicht ook, als al die schapen achter elkaar aanlopen aan het einde van de dag naar de schaapskooi toe om daar te overnachten. En dan meestal de herder die er achter aankomt om de schapen de schaapskooi in te drijven. Ik denk dat we allemaal het wel eens gezien hebben, en als we het niet gezien hebben, dan kunnen we er allemaal wel een beeld bij vormen. Een kudde schapen met een herder. In Johannes 10, dat we voor ons hebben liggen, knoopt de Heere Jezus bij dat beeld van die herder en die kudde aan. En dan moeten wij ons realiseren dat het voor de hoorders van die dagen een nog veel bekender beeld was dan dat het voor ons is. Hè? Want in die tijd kon je buiten elk dorp kon je een herder en een kudde ontdekken. Maar de vraag is, wat heeft de Heer Jezus nou eigenlijk willen zeggen toen hij dat beeld gebruikte van die kudde en die herder? Nou, in de allereerste plaats, en dat zullen we met elkaar ook gaan ontdekken, dat hij de goede herder is. En als hij de goede herder is, dan wil dat zeggen dat hij zorg heeft voor de schapen. Werkelijk zorg vanuit zijn hart. En in de tweede plaats laat hij zien: allen die werkelijk hem volgen gaan behoren tot één kudde. Alle mensen die de Heere Jezus mogen leren volgen, of ze nou in het noorden, in het zuiden, in het oosten of in het westen wonen, waar ter wereld ook, ze vormen één kudde onder die ene herder. Nou, daar willen we het met elkaar over hebben. Eén herder en één kudde. We gaan eerst eens bij de goede herder stilstaan en dan gaan we naar de kudde kijken. Ik ben de goede herder, zegt de Heer Jezus. Nou, dat zijn woorden die ons natuurlijk overbekend in de oren klinken. En de kinderen die hebben op school natuurlijk daar al versjes van geleerd, liedjes over gezongen, prachtig, hè? De Heer Jezus is de goede herder. Maar wat bedoelt hij nou eigenlijk te zeggen? Dat is natuurlijk de vraag. Ik ben de goede herder. Nou, dan wordt eigenlijk meteen ook wel duidelijk dat de Heer Jezus zich als het ware afgrenst tegen slechte herders. Als hij zegt, ik ben de goede herder, dan zijn er dus ook minder goede. Dan zijn er ook slechte herders. En natuurlijk, de vervolgvraag is, waar heeft Jezus het oog op? Op wie heeft Jezus het oog als hij zich afgrenst tegen slechte herders? Nou, het antwoord luidt de schriftgeleerden en de fariseeën in die dagen. Dat waren de geestelijke leidslieden. Dat waren de mensen die geroepen waren om het volk van de Joden te leiden en ook te wijden in de schriften. Nou, deden ze dat dan niet? Ja, dat deden ze wel, maar niet zoals het hoort. Ze gingen de mensen voor in gebed en in het geven van aalmoezen. Maar ze waren daar helemaal mee gericht op zichzelf. Ze wilden dat de mensen hen eerden en prezen. En dat de mensen zouden zeggen van, wat hebben wij toch geweldige geestelijke leidslieden. Wat zijn ze toch vroom. Deze mensen waren uit op de eer van mensen. En als het volk onderwijs gaven uit de schriften, dan ging het hen er niet om dat de mensen dan de Heere zouden leren kennen en hem zouden volgen. Maar dan legden ze de mensen allerlei lasten op. Allemaal geboden werden erbij gemaakt. 10 geboden was niet genoeg. Er werden 568 geboden bijgemaakt. En zo bonden ze de mensen aan hun eigen leringen in plaats van aan het woord van God. Nou, daar heeft Jezus nou het oog op als hij zegt, er zijn ook slechte herders. En hij noemt ze hier in Johannes 10 huurlingen. Wat zijn huurlingen? Nou, dat zijn mensen die ingehuurd worden. Die het alleen maar voor het geld doen, om zomaar te zeggen. Die niet hun hart op de kudde hebben. En het grijpt Jezus geweldig aan. De Heere Jezus die heeft, en dat blijkt uit Matthäus 9, de scharen aangezien. Die heeft gekeken naar de mensen van die dagen. En dan staat er in Matthäus 9, zijn hart werd met innerlijke ontferming bewogen. Want hij zag dat ze vermoeid en belast waren als schapen die geen herder hebben. Jezus is in tegenstelling met al die fariseeën, die schriftgeleerden, die slechte herders. Hij is de goede herder. Hij heeft werkelijk hart voor zijn schapen. Nou, en als we het daar vanmiddag met elkaar over hebben, dan moeten we eens kijken naar de Heere Jezus, hoe of hij in de evangelie ook naar voren komt. We lezen over hem heel wat dingen. We lezen over hem dat hij wonderen gedaan heeft. Dat hij blinden ziende gemaakt heeft, kreupelen heeft doen lopen, dove mensen horend heeft gemaakt. Hij heeft zelfs dode mensen, gestorven mensen weer opgewekt. Jezus heeft alleen maar goed gedaan. Heeft iemand ooit te vergeefs een beroep op de Heere Jezus gedaan? Ja, die Canaanese vrouw, zeg je. Nou nee, daar ging het niet om dat de Heer haar afwees. Het ging erom dat ze haar geloof nog helderder zou belijden. En zelfs wie schuchter was, wie eigenlijk niet naar de Heer Jezus durfde komen, die hem aanraakte van achteren, die werd door hem genezen. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw die de zoom van zijn kleed heeft aangeraakt. En bleek ook niet uit de woorden die de Heere Jezus sprak, dat hij de goede herder is. En riep hij niet iedereen zonder enig voorbehoud toe, kom tot mij die vermoeid en belast bent en ik zal jullie rust geven. Als je de evangelie doorleest, gemeente, dan kun je maar één conclusie trekken. En dat is, hij is de goede herder. Hij heeft werkelijk hart voor zijn schapen. En weet je wat dan zo geweldig is? Dat we vanmiddag tegen elkaar mogen zeggen, dat is de Heere nog steeds. Dat was niet alleen maar in die dagen zo. Dat is nog steeds. We mogen weten, hij is de goede herder. We kunnen tot hem gaan. Met al onze moeite. Met al onze zorg. Met al ons verdriet ook. En we mogen tot hem gaan ook om vergeving van onze zonden. En dat is toch het meest, nou ja, laat ik zeggen, het meest belangrijke voor ons leven. Vergeving van onze zonden. Die schenkt ook hij. De fariseeën zeiden op een gegeven moment dus, wie kan zonden vergeven dan God alleen? En dat klopt ook. Alleen God kan zonden vergeven. Maar deze goede herder is ook God. En dat blijkt ook uit zijn woorden. Ik ben de goede herder. Als je de Bijbel kent, als je het Oude Testament kent, wat voor klank komt er dan in je oren? Dan denk je aan de Heere die zich openbaart bij het brandende braambos. En die zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben dezelfde. Ik ben de goede herder. Hij is God. Hij is dezelfde God als die zich in het Oude Testament heeft geopenbaard. Hij is de Zoon van de levende God. En dat zegt hij ook in onze tekst, hè, in vers 15. Zoals de Vader mij kent, ken ik ook de Vader. Met andere woorden, er is een nauwe band. Er is een unieke band tussen mij en tussen de Vader. En daarom kan ik ook vergeving van zonden aan u geven. Vergeving van zonde. Nog belangrijker dan gezondheid. Wij zeggen wel eens, als je maar gezond bent, hè? En dat is natuurlijk ook waar. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, als je zonden nou maar vergeven zijn. Dat is het meest belangrijke. Want dan heb je eeuwig leven. En dan heb je toekomst. En om die vergeving van zonden nou werkelijk aan ons mensen te kunnen geven, heeft deze goede herder wel heel wat moeten doen. En hij wijst daar ook op in dit versgedeelte, in vers 15. Moet je maar met mij meelezen. Ik geef mijn leven voor de schapen. Om de schapen vergeving van zonde te geven, heeft hij zijn leven voor de schapen moeten geven. Met minder kon het dus niet toe. Vergeving van zonde, daar moeten wij nooit te makkelijk over denken. We moeten nooit denken, nou dat is iets wat zomaar komt. Nee, de goede herder heeft zijn leven voor die vergeving moeten geven. En is dat ook niet wat we in het evangelie heel duidelijk tegenkomen? We kennen het evangelie, gemeente. En dan zie je inderdaad, hè, daar gaat hij, de goede herder. Daar gaat hij naar Gethsemane. Daar gaat hij naar Golgotha. Daar gaat hij om zijn leven te geven voor de schapen. Daar roept hij het uit. Het is volbracht. Het is een inhoudsvolle boodschap die hij zelf hier geeft. Ik geef mijn leven voor de schapen. En daarom kan deze goede herder nou het meest belangrijke geven wat u en wat jij en wat ik nodig heb. De vergeving van onze zonden. Hij kan het geven, want de goede herder is zelf het lam geworden dat de zonden op zich heeft genomen van de schapen. De herder werd geslagen, opdat de schapen vrij uit kunnen gaan. Nou, als je het hebt over de goede herder, dan blijkt dat toch eigenlijk hier helder en duidelijk. De goede herder, hij is werkelijk de goede herder. Hij heeft zijn leven voor de schapen gegeven. Dat hebben de schriftgeleerden en de fariseeën niet gedaan. Wilden ze niet. Nou ja, afgezien van het feit dat ze het ook niet zouden kunnen. Maar ze zouden het ook niet willen. Maar hij heeft het willen doen. Zijn leven voor de schapen gegeven. Daarom is het werkelijk waar. Hij is de goede herder. En dat betekent dat wij die vergeving van onze zonden bij deze herder mogen zoeken. En dat wij die vergeving ook bij hem mogen vinden. Als we onze zonden bij hem neerleggen aan een belijden, dan vergeeft deze herder ons die. Hoeveel die zonden ook zijn. En hoe lang we ook buiten hem geleefd hebben, dan vergeeft die goede herder al onze zonden. Dat is het machtige, inhoudsvolle evangelie. He, dat hij werkelijk de goede herder is bij wie wij een volkomen verzoening van al onze zonden mogen vinden. En het is vanmiddag ook in dat doopwater weer helder geworden. Dat doopwater op het hoofdje van de kleine Jefta, dat heeft het zo duidelijk gemaakt. Het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt ons van al onze zonden. Als je naar vergeving verlangt, dan mag je het bij de goede herder zoeken. En als misschien in je leven een enorme worsteling is, en hoe ben ik daar nou zeker van, hè, dat de Heere mijn zonde heeft vergeven, daar kun je ontzettend mee worstelen. Hè? Ouderen onder ons, ik weet heel wat, dat er heel wat ouderen onder ons zijn die zeggen, hoe zou ik daar nou wat meer duidelijkheid over kunnen krijgen? Kijk naar de goede herder. En zie wat hij heeft gedaan. Hij heeft zijn leven voor de schapen gegeven. Was er meer nodig dan? Had hij meer moeten doen? Nee, hij had niet meer moeten doen. Maar hoe weet ik dat het mij ten goede komt? Als ik aan zijn voeten kom. Als ik het bij hem neerleg. Al mijn zonden. Al mijn opstand. Al mijn afdwalingen. Dan belooft hij het. Ik ben die goede herder. Ik heb mijn leven voor de schapen gegeven. Met andere woorden, er is ruimte bij mij, voor u, voor jou. En als je dat gaat ontdekken, weet je, dan krijg je zekerheid. Dan komt er vastheid. Dan mag je weten, hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen, voor alle schapen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ik wil vanmiddag ook een kort moment stilstaan, niet alleen dus bij de goede herder, maar ik wil ook bij die kudde nog eens even stilstaan. Want daar spreekt de Heere Jezus ook over. Hè? Eén herder, maar ook één kudde. Nou, ik had het er net al over, het is een prachtig gezicht als je al die schapen bij elkaar zo op de hei ziet lopen en zo. Prachtig, hè? Je krijgt er geen genoeg van, hè? Om daar eens even naar te kijken. Schitterend beeld. Jezus heeft het ook over de kudde. En wat zegt hij precies over de kudde? Nou, dat gaan we eens even weer kijken in vers 14. Hij zegt, ik ken de mijnen. En ik word ook door de mijnen gekend. Ik ken de mijnen. Wat betekent dat? Nou, net als een vader en een moeder hun kinderen kent. Je kent je kinderen. En dat betekent dat het nog weer verder gaat, dat je alleen maar de naam weet. Het is niet zo, ja natuurlijk, je kent de naam van je kind. Je hebt zelf die naam aan je kind gegeven. Je kent je kind bij namen, maar het gaat verder. Je kent je kind, hè? Door de omgang met je kind. Het is jouw kind. En je ziet helaas ook wel het een en ander van jezelf in het kind terug. Goede, maar ook minder goede eigenschappen. Ik ken de mijnen, zegt Jezus. Hij kent de schapen. En dat betekent, ja inderdaad, hij weet je naam. Hij weet van ieder van zijn schapen hoe ze heten. He, bij de belasting ben je een nummer. Bij de overheid moet je je BSN-nummer invullen. Bij de hemelse overheid, bij de goede herder, ben je een persoon. Ik ken je bij je naam. En het gaat verder. Zoals die vader en die moeder een kind hun kind kennen, zo kent de goede herder ook mij. Hij weet van je omstandigheden. Hij weet van je diepste worstelingen. Hij weet van die vragen waar je misschien niet uitkomt. Hij weet van de dingen af waar jij misschien niet mee voor de draad wilt komen bij andere mensen, maar je worstelt ermee. Hij weet ervan, hij kent je bij naam, hij doorgrondt je, hij weet precies wat er in je leven aan de orde is. Wil je voorbeelden uit de Bijbel? Vanmiddag heb ik een korte dienst mogen houden in de Meent en in dat korte moment hebben we daar samen nagedacht over wat in Johannes 1 staat. En wat staat er in Johannes 1? Nou, dan zijn daar twee discipelen van Johannes en die volgen Jezus. En Jezus die draait zich om en die zegt, wie zoeken jullie? En dan zeggen ze, meester, waar woont u? En dan neemt de Heer Jezus hen mee. En dan in het huis waar Jezus woont, hè, daar ontmoeten ze hem en dan komen ze tot het geloof. En dan gaat één van die twee, en dat is Andreas, die gaat naar zijn broer. En die broer, dat is een hele bekende voor ons. Dat is Simon Petrus. En dan zegt die broer, die Andreas, die zegt tegen Simon, we hebben de Messias, we hebben de Christus gevonden. En dan zegt Simon zoiets van, ja, dat kan allemaal wel wezen, maar ik weet het niet. En dan zegt Andreas, kom maar met me mee. En dan neemt Andreas zijn broer Simon naar het huis mee waar Jezus is. En het eerste wat de Heere Jezus dan tegen hem zegt, dan hebben ze nog helemaal niets met elkaar gesproken. Het eerste wat Jezus dan zegt, jij bent Simon, de zoon van Jona. En jij zult genoemd worden Kefas, Petrus. Dan kent Jezus de afkomst en ook de toekomst van deze Simon, die wij als Petrus kennen. Jezus kent alles van zijn leven. En dan is het voor Petrus, om zo te zeggen, genoeg. Dan is hij overtuigd. Dan zegt hij niks meer. En dat is heel wat. Als Petrus niks meer zegt, dan is dat heel wat. Dan is hij overtuigd. En wil je nog een voorbeeld? Dat is eigenlijk uit hetzelfde hoofdstuk. Dat is als Jezus even later Nathanael ontmoet. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Met andere woorden, hij weet precies hoe of dit schaap van de kudde is. Hij kent Nathanael door en door. En ze hadden helemaal nog geen contact met elkaar gehad. Nou, dus dat onderstreept wat ik net ook zei. Hij kent de zijnen. En dat is zoals een vader en zoals een moeder zijn of haar kind kent. Hij doorgrondt het. Het gaat eigenlijk nog verder. Want als vader en moeder ken je kind uiteindelijk toch altijd maar weer ten dele. Maar hij kent je door en door. En dat is zo bemoedigend. Je mag met alles wat in je leven aan de orde is naar deze goede herder. Hij schrikt er niet van wanneer je dingen zegt die je voor mensen niet wilt weten. Hij weet wat er in je leven aan de orde is. Hij wil je vergeven. Hij wil je genezen. Hij wil je troosten. Hij wil je bemoedigen. Die kudde van die goede herder, die schapen. Hoe worden deze mensen uiteindelijk een schaap van de goede herder? Het is goed als we daar vanmiddag ook nog even bij stilstaan, gemeente. He, want daar zegt hij iets over in deze paar versen. In vers 16 zegt hij, ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Ze zullen mijn stem horen. En in vers 14, ik word door de mijnen gekend. Ze zullen mijn stem horen en ik word dan door de mijnen gekend. Wat betekent dat? Dat betekent dat ieder werkelijk echt schaap van de goede herder zijn stem heeft gehoord in zijn of in haar leven. En wat betekent dat? De stem van die goede herder horen. Dat betekent dat je je geroepen weet. Dat betekent dat je je aangesproken weet. Dat betekent dat je, om zo te zeggen, oor kreeg voor die stem van de goede herder in je leven. Die stem die begon al te klinken toen jij gedoopt werd. Zoals vanmiddag de kleine Jefta gedoopt is. Daarin klinkt al de stem ook van de goede herder naar zijn leven. En zo is dat bij ons allen die gedoopt zijn. En zo gaat het maar door in de opvoeding, in het onderwijs. Op school, in de kerk, op catechisatie, noem op de vereniging, noem maar op. Overal klinkt nou de stem van de goede herder. En hij roept. En hij nodigt. En hij wil maar één ding. En dat je hem leert kennen. En dat je hem leert volgen. En zo komen ze uiteindelijk tot geloof. Ze worden geroepen. En dat is een proces waarin de Heilige Geest werkt. En dat kunnen we nooit, om zo te zeggen, allemaal precies uit elkaar leggen. Kunnen we nooit helemaal duidelijk krijgen voor elkaar van nou zus en zo. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar zo is het. De stem van de goede herder klinkt. En je gaat hem horen. En je gaat de goede herder kennen. En je gaat de goede herder volgen. En je leven wordt vanaf dat moment een leven achter hem aan. Nee, helaas niet in volmaaktheid, maar wel heel nadrukkelijk. Sinds dat ik de stem van de goede herder gehoord heb, zegt het schaap, kan ik en wil ik ten diepste niet anders dan achter hem aankomen. En alle schapen samen, en er zijn heel wat hoor, want wij denken misschien als we naar Nederland kijken, nou er is bijna niemand meer die de Heer Jezus volgt. Nou, er zijn ook heel weinig mensen verhoudingsgewijs. Maar als je het nou wereldwijd eens bekijkt, hè, wereldwijd zijn er ontzettend veel mensen die de Heer Jezus mogen volgen. Er zijn heel wat schapen die door de stem van de goede herder zijn aangeraakt en daarom veranderd zijn. En dat is een proces wat ook altijd maar voort blijft gaan. Hij zegt daar zelf over in het 16e vers. Ik ben nog niet klaar met roepen. Ik heb nog andere schapen die van deze schaapskooi niet zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. Jezus heeft het hier over niet-Joden. Joden moesten eerst binnengebracht worden, maar ook niet-Joden. En dat is een proces dat vandaag de dag doorgaat. Wij noemen dat zendingswerk, nietwaar? Zendingswerk. Overal op heel deze wereld mag de stem van de goede herder tot klinken worden gebracht. En overal waar dat gebeurt, daar zorgt de goede herder ervoor door zijn geest dat mensen gaan horen. En dat mensen hem gaan volgen. En dat mensen zo ook het eeuwige leven ontvangen. Straks komt de goede herder terug. Als hij straks terugkomt, zo laat hij ons weten in het evangelie. Zal hij schapen van de bokken gaan scheiden. Niet alle mensen helaas zullen blijken de stem van de goede herder te hebben gehoord of te hebben willen horen. En de bokken, dat zijn dus degenen die niet naar de stem hebben geluisterd, die zullen aan zijn linkerhand komen te staan. Maar voor de bokken is er helaas geen toekomst. En dat is aangrijpend. En dat mag ons er wel toe bewegen. Om werkelijk bewogen te zijn met mensen buiten de Heer. Voor de bokken is er geen toekomst. Maar gelukkig voor de schapen is er zoveel te meer toekomst. Dan kun je soms vrezen. Dan kun je soms denken als je ziet op wie je zelf bent en wat je ervan afbrengt. Hoe moet het nou met mij? Ja, die goede herder. Die staat er nou voor in. Die goede herder, die zorgt ervoor dat het uiteindelijk goed komt. En dat is genade. En dan zal ik eeuwig nodig hebben, eeuwigheid nodig hebben, om die goede herder daar ook voor te danken, te loven en te prijzen. Het gaat er naartoe dat er straks één grote kudde zal zijn onder die ene herder, de goede herder. En dan zullen ze nooit meer afdwalen. Dan zullen ze altijd hem volkomen volgen. Zijn liefde en zijn zorg voor even genieten. En hem voor even groot maken. Met alles wat in en aan hen is. Ik ben de goede herder. Ben jij al een volgzaam schaap? Amen. Laten we samen danken en in onze voorbeden denken aan het punt dat onze diaconie ook naar voren heeft gebracht. Stichting Kerk en Minima. U bent een goede herder, Heer. En we hebben er samen bij stil mogen staan wat een geweldige boodschap dat is. Nee, het is niet voor het eerst dat we die boodschap horen. Maar toch telke keer weer opnieuw als we erover nadenken, dan raakt het ons en ontroert het ons. U bent de goede herder. En u geeft uw leven voor de schapen. U hebt alles overgehad. U bent naar het kruishout gegaan. U heeft alles verzoend. Bij u mogen we het meest belangrijke zoeken en vinden wat we nodig hebben. De vergeving van onze zonden. Maar ook u kent ons, Heere. U kent ons door en door. En we mogen met alles wat er in ons leven aan de orde is, of het nou gaat om vreugde, maar ook om verdriet, ook om strijd, ook om moeite, mogen we tot u de toevlucht nemen. U kent ons. En we mogen bij u alles zoeken wat we nodig hebben. Heere, we danken u dat we ook vanmorgen, dat we ook vanmiddag deze boodschap zo met elkaar weer mochten overdenken. En geef dat deze boodschap ons bemoedigt en troost. Heren, Wij mogen vanmiddag samen ook voorbeden doen voor de stichting Kerken Minima, waar onze diaconie ook aandacht voor vraagt. Deze stichting die zich richt op de hulp, de zeer praktische hulp aan mensen die aan de kant van de samenleving, de onderkant van de samenleving leven, die hulp nodig hebben. We zijn dankbaar, heren, dat het vanuit de kerk ook gegeven wordt. Maar wilt u daarin ook uw liefdevolle, herderlijke zorg doen ervaren? Wat zou het heerlijk zijn dat mensen vanuit de gemeente ondersteuning en hulp ontvangen en daarin uw goede hand mogen ontdekken en zo ook u leren kennen en dienen en volgen. Wij danken u, heren, dat we deze dag uit uw hand ontvangen en wij bidden om uw zorg over ons en uw zegen in de week die voor ons ligt. Als we geroepen zijn om ons werk te doen of om naar school te gaan, wil ons zegenen, wil bij ons zijn. Wij willen samen ook heel in bijzonder bidden voor de familie Klumpenaar Heuvelman, die vrijdag aan het graf moet staan van moeder en oma. Wil ze troosten en versterken. Heren, en zo komen we samen tot u aan het einde van ons samen zijn. Aanvaard onze dank. Wil deze avond ons nog nabij zijn. Wilt u de maaltijd zegenen die we mogen gebruiken voorafgaande aan de sing-in die straks zal plaatsvinden. Wees ons nabij en goed en zegen ons uit genade om Jezus willen alleen. Amen. Psalm 118, het 14e vers, de slotzang van deze middagdienst. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, het laatste, 14e vers. Gemeente, gasten, na de dienst wordt er geëindigd in de consistorie door de kerkenraad. En daarna is er gelegenheid om Dirk-Jan en Laurette de hand te drukken, God zegen toe te wensen. Ze nemen dan plaats hier voor de kansel. En de looproute is via dit gangpad en u kunt via dat of dat gangpad dan de kerk weer verlaten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.